Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de 10 predicaties, het eerste deel. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 10 augustus 1851, zondagmorgen. En de titel van de preek is De Goede Herder en zijn werk, naar aanleiding van Ezechiël 34, vers 15 en 16. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. In dit hoofdstuk brengt de Heere enige zware beschuldigingen in tegen de valse herders van Israël. Zijn beschuldigingen tegen hen kunnen worden samengevat onder twee hoofdcategorieën. Ten eerste hun zonden van bedrijf en ten tweede hun zonden van nalatigheid. Hebzucht, zelfzucht, wreedheid en geweld waren op al hun handelingen gestempeld. Zij voeden zichzelf, zij aten het vette, ze bekleedden zich met de wol, zij slachten het gemeste en zij heersten over de kudde met strengheid en met hardigheid. En dit waren hun zonden van bedrijf, en hieraan voegden zij toe de zonden van nalatigheid. De zwakken sterkten zij niet, noch heelden zij hetgeen krank, noch verbonden zij het gebrokene. Noch brachten ze weder hetgeen weggedreven was, noch zochten zij hetgeen verloren was. En wat was het gevolg van deze zonden van bedrijf en nalatigheid aan de zijde van de herders? Dat de schapen verstrooid waren, dat ze al het wild gedierte des velds tot spijze geworden zijn, dat ze dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel, en dat er niemand is die daarnaar vraagt en niemand die ze zoekt. Maar de Heere die beperkt zich niet tot de valse herders. Hij dient ook een akte van beschuldiging in tegen een deel van de kudde zelf. Want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere, zegt alzo, ziet, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? Zult gij de gezonkene water drinken en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Daarom zegt de Heere, Heere alzo tot hen, ziet, ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee, tussen het magere kleinvee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. Maar omdat de herders hun plicht hebben verwaarloosd, en omdat het vette en het sterke onder de kudde zichzelf met de zijde en met de schouder heeft voorgedrongen, de goede weiden vertreden heeft, de wateren vermodderd, dan zal de schapen nadeel worden berokkend. Zullen ze omkomen door de verwaarlozing van de een en het geweld van de ander? Het is waar, ze dolen op alle hoge heuvel. Het is waar, ze hebben geen herders om op een goedaardige wijze aandacht aan hen te schenken. Het is waar, soms worden ze doorboord en soms kwijnen ze van de honger. Maar als de mens hen in de steek laat, dan neemt de Heere hen op, ja. Wat meer is, juist uit hun verlies zullen ze winst verkrijgen. Zullen ze God tot hun herder hebben in plaats van de mens? Een gezegende ruil van de kracht van de schepper voor de zwakheid van het schepsel, van de goddelijke liefde en de getrouwheid voor menselijke verwaarlozing, wreedheid en waardeloosheid. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Onze tekst valt, om zo te spreken, als vanzelf uiteen in twee voorname stukken. Ten eerste, het eerste stuk. De beloften die God zijn volk in het algemeen doet en op een bijzondere wijze dan aan het kranke deel daarvan. Het tweede stuk is zijn dreigementen en zijn aanklachten tegen het vette en het sterke. Als eerste dan. Als we deze tros beloften zien die geschonken zijn aan de slachtschapen, want de Heere, Heere spreekt hier tot de slachtschapen, dan zullen we vaststellen dat de eerste twee een meer algemene en ruimere betekenis hebben dan de overige. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Voedsel en rust zijn noodzakelijk voor ieder schaap en voor ieder lam. Onmisbaar voor het onderhouden van het leven zelf, en daarom allen evenzeer beloofd. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken, en derhalve voedsel, zonder het welk er nog leven, nog de godzaligheid is. De herders die voeden ze niet, of konden ze niet voeden. Ze vierden feest, terwijl de kudde vastte. Ze aten het vette in de herberg, terwijl de schapen nog geen mondje vol konden krijgen op de bergen. Zullen de schapen dan een schurft sterven? Zal dan eerst de wol en het vet verdwijnen en vervolgens het vlees van hun beenderen verteren, totdat ze ten laatste dood neervallen onder de omheining, met niets dan hun weggezonken ogen om de raven tot voedsel te dienen? Nee, zegt de Heere, ik zal ze weiden. Ik zal mijn schapen weiden. Dit geeft te kennen dat de kudde hongerig is. Ja, wat meer is, dat de kudde hongert naar dat bijzondere voedsel, dat haar alleen kan bevredigen. Geestelijke honger is een zekere blijk van het leven. Des Heeren eigen woorden zijn, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Honger, zo kunnen wij opmerken, staat in de bijzondere betrekking tot een gepast voedsel. De leeuw die hongert niet naar het voedsel van het lam, nog hongert de duif naar dat van de arend. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels, bidt Ager. Letterlijk aangewezen, dat wil zeggen gepast tot mijn eetlust, verordineerd door uzelf om mijn eetlust te stillen. Aldus kan een ziel die geestelijk honger heeft geen afval eten. Gods eigen kenmerk jegens een bedrogen hart is dat het zich voedt met as. Een levende ziel kan zich dus niet voeden en met de as van haar eigen gerechtigheid, want as zullen ze inderdaad bevonden worden als de bliksemstraal van Gods rechtvaardige wet alle bevalligheid van dat schepsel heeft verbrand. Nog kan ze zich voeden met bijgelovige vormen of de maskerades van het paapse heidendom. Het zij in de volle ambtskledij van de katholieke kerk, of het zij in de eenvoudige kerk der Puseïsten. De Puseïsten, dat is een beweging in de Engelse staatskerk. Nog kan ze zich voeden met de gedaante der godzaligheid. Op die onvruchtbare bergen van doden door Calvinisme. Niet meer dan dat ze aanwast op de heidevelden en de wildernissen van het valse Arminianisme. Ja, zelfs de Bijbel, dat zoete en heilige getuigenis, die gezegende openbaring van de gedachte Gods, zelfs met de letter hiervan kan de ziel zich niet voeden, tenzij God zelf dit in voedsel verandert. Want de belofte luidt, ik zal mijn schapen weiden. Het voedsel, het enige ware zielenvoedsel, moet door God zelf worden beschikt, toebereid en meegedeeld. De zuigeling op moeders schoot moet lepel na lepel gevoed worden, en dat door de hand van de ouder. Het voedsel moet in de mond worden gestopt en alleen zulk voedsel als geschikt is voor de groei van de zuigeling. U kunt een hongerig kind nooit bedriegen. U kunt het een stuk speelgoed geven om het te doen ophouden met huilen. Het mogen een paar minuten helpen, maar het knagen van de honger laat zich niet verdrijven door een pop. Een molen of een paard zal het smeken om de moederborst niet tot bedaren brengen. En zo is het ook met zuigelingen in de genade. Een hongerige ziel kan zich niet voeden met speelgoed. Altaren, gewaden, ceremonieën, kandelaren, kniebuigingen, geprevel, gebrandschilderde ramen, gebeden aanheffende priesters, zingende mannen en vrouwen, deze poppen en houten paarden, dit speelgoed en deze stukken speeltuig van het poppenhuis der Puseïsten kunnen niet de ziel voeden die als David schreeuwt naar die levende God. Christus, het brood des levens, het manna dat neerdaalde uit de hemel, is het enige voedsel voor de gelovige ziel. Die mij eet, zegt de Heere, die zal leven door mij. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Een levende ziel weet even goed wanneer ze honger heeft als de zuigeling in de armen van de moeder het weet, wanneer het honger heeft. En ze weet ook op een even gevoelige wijze wanneer ze de reine melk van Gods woord in zich opneemt. En even werkelijk als het natuurlijke kind weet wanneer zijn honger gestild wordt door de moederborst. De Heere zegt, ik zal mijn schapen weiden. Ze zullen inderdaad eerst de honger moeten voelen knagen, om ze te leren om dit te waarderen. Want de verzadigde ziel, die vertreedt het honingzeem, ja wat meer is. Algemeen gesproken is er een zekere pijnlijke bevinding noodzakelijk om deze eetlust op te wekken. Let op de arbeider. Wat een eetlust heeft hij, wat smaakt hem zijn voedsel, hoe grof dit ook zij. Wat geeft hem deze eetlust? Wel, hard werken. Hij is niet uw kieskeurige invalide of uw fijne dame die de gehele dag door op de sofa hangt en die aan het diner fluistert, ik geloof dat ik genoeg heb aan een stukje kip. Doch hij heeft het wel verdiend, want hij werkte onderwijl dat u sliep. En aldus is het met de geestelijke arbeider, want de zulken zijn er in het koninkrijk Gods. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. In alle smartelijke arbeid is overschot. Te zwoegen onder een zondelast, onder krachtige verzoekingen, onder een lichaam der zonde en des doods, en onder een geheel leger van lusten en verdorvenheden, zal iemand doen hongeren naar een gerechtigheid die beter is dan zijn eigen gerechtigheid. Zelden roepen wij om het brood des levens, totdat wij op het punt van sterven zijn gebracht. Dan, wanneer niets dan Jezus zal voldoen, komt God tussen beiden met dit woord, ik zal wijden. Soms zal het een belofte zijn, soms een schijnsel van Jezus, soms een zoete verzekering van een aandeel in zijn bloed en gerechtigheid, soms een toelachting, soms een teug of een proeven van zijn genade, goede tierenheid en liefde. Als er een zekere evangeliewaarheid aan het hart wordt toegepast, als het geloof deze omhelst, de hoop erop ankert en de liefde ernaar uitvloeit, dan is de ziel door God gevoed. De honger is dan op een gevoelige wijze gestild. Het woord van God smaakt zoet. Jezus wordt in het hart ontvangen en zoals het schaap het voedsel ligt te herkauwen, zo bemediteert en bepeinst de ziel de waarheid van God en verheugt er zich steeds weer in. Wees nooit voldaan met de blote letter van de waarheid. Tracht in uw eigen persoonlijke en gelukkige bevinding die uitspraak van Jezus vervuld te krijgen. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Er is nog een belofte, ik zal ze legeren. Arme schepsels. Ongedurig, ja, dat waren ze. Geen enkele plaats met zacht mals gras was er, waarop zij hun vermoeide leden konden laten rusten. Zochten ze de goede weide? De beste weide was geheel afgeweid, en het overige was met de voeten vertreden. Verlangden zij ernaar neder te liggen aan de stille wateren? Ze waren verdrongen door het vette en het sterke, en het weinige dat ze konden verkrijgen was vermodderd. Aldus waren ze altijd op de loop, heen en weer gejaagd, ver van de rust en de vrede. Een levendig beeld van een ziel, die als Noach's duif geen rust vindt voor de hol van zijn voet, op het drijvende wrakhout van een wereld die verwoest is. Wat een rusteloos bestaan heeft een aangevochten kind van God. Wat is het hem vaak, onmogelijk zelfs ook, maar thuis te rusten, zijn stoel te grijpen en rustig bij het haardvuur te gaan zitten. Van de gevangenen die in de eerste Franse revolutie in een kerkers wachtende waren op de oproep voor die vreselijke bloedrechtbank, wordt verhaald dat sommigen bijna al hun tijd doorbrachten met het op- en neerlopen van hun cel. Zo stappen wij soms de kamer op en neer, onder beproevingen en verzoekingen, alsof we zochten de geestesoefeningen te verdrijven door onze lichamen te oefenen, of we rennen door de straten en velden om het hart uit te gieten in zuchten en steunen, terwijl de rusteloze geest het lichaam in beweging en tot handelen brengt. En zoals een geoefend kind van God vaak geen rust kan vinden in natuurlijke zin, zo kan het ook geestelijk niet tot rust komen. Hij kan niet rusten in zijn eigen gerechtigheid, nog in een gezonde geloofsbelijdenis, nog in een gedaante van Gods zaligheid, nog in de meningen van mensen, nog in iets dat voortvloeit uit het schepsel of dit in het middelpunt stelt. Er is altijd iets onrustigs in hem, hetzij in hemzelf of in de grond waarop hij zou willen rusten. Soms is deze bezaaid met doornen en doornstruiken en soms versperd door scherpe en ruwe rotsen. Soms de blaffende hond of de huilende wolf. Soms de stoere ram of de stotende bok. Soms de prikkel van de woeste drijver en soms de vrezende bezorgdheid van zijn eigen schuchtere hart, die het hem beletten zich tot rusten en slapen te zetten. En toch, hoevelen van des Heeren eigen huisgezin zouden zich zonder deze rusteloze, onbehagelijke gevoelens neerzetten in het gemis van die evangelische rust? Sommigen zouden tot rust komen in een valse godsdienst, anderen in de wereld. Sommigen zouden een god maken van hun eigen gerechtigheid. Anderen zouden gelijk de dwaze maagden vast slapen terwijl hun lamp uitging. Maar waar het leven en de genade God zijn, daar is die rusteloze pijnlijke oefening dat de ziel, als ze dit zou willen, zich op geen enkele wijze rustig kan neerzetten dan waarin God zelf voorziet. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Die rust is Christus, het bloed, de gerechtigheid, de liefde en genade van het Lam Gods. De Heere zegt, ik zal ze legeren. Ze kunnen zich dus niet legeren als dit hen behaagt. Wat is het toch alles uit genade? Iedere genadige beweging is zozeer uit God, dat ze zich inderdaad niet kunnen legeren, tenzij hij ze doet legeren. Ze zijn als de zuigeling, die zelf niet in de wieg kan liggen. De armen van de moeder zijn even noodzakelijk om het neer te leggen, als om het op te nemen. En zo wordt er gesproken dat de Heere Israël tot rust heeft gebracht. En David spreekt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Aldus voert de Heere zijn schapen soms in de grazige weiden en langs stille wateren. Dan doet hij ze nederliggen. Ik zal u rust geven, zegt Jezus. Deze rust is hij zelf. Ja, wat meer is, het is de rust de Gods. Mijn rust, zo noemt hij het, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Jezus is de ware Sabbat, de rust de Gods en de rust der mensen. God rust in zijn liefde. Als wij daarin kunnen rusten, dan zijn we het met God eens. Alle rust die hierbij achterblijft is misleiding. Welnu, hebt u ooit enige rust gevonden voor uw ziel? Als u de ware rust ooit in enige mate hebt gevoeld, hoe kort dit ook geweest mogen zijn, dan is dit alleen geweest in Jezus en zijn volbrachte werk en door de gezegende geest die een zeker zoet getuigenis in uw ziel gebracht heeft van uw persoonlijk aandeel erin. In deze rust kunnen we alleen ingaan door het geloof, zoals de apostel ook spreekt. Wij, die geloofd hebben, gaan in de rust. Maar dit kan niet het geval zijn, totdat we zelf van onze werken rusten, zoals Paulus ook spreekt. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Zolang u probeert enige troost te verkrijgen uit uw eigen werken, zult u nooit in de rust ingaan. Het is door het geloof en niet door de werken, door het evangelie en niet door de wet, door Christus en niet door het eigen ik, dat men de rust en vrede ingaat en deze smaakt. De twee beloften die wij overdacht hebben, zijn van toepassing op de gehele kudde en op elk afzonderlijk lid ervan, terwijl voedsel en rust evenzeer noodzakelijk zijn voor allen. Maar thans komen wij tot een reeks beloften die speciaal betrekking hebben op bijzondere gevallen. Het schaap was door verwaarlozing en wreedheid in een ellendige toestand geraakt. Sommigen waren verloren, anderen verdreven en enige gebroken naar het lichaam, de ademhaling en het gestel. Sommigen krank en half dood vanwege een leverziekte en vanwege de kolder. Moeten deze alle vergaan en de gierende jakhals tot voedsel dienen? Nee, zegt de Heere, ik zal het verlorene zoeken en zo verder. Als ze verlaten zijn door de herders en in zichzelf hulpeloos en hopeloos op het punt te vergaan, dan komt de Heere tussen beiden met zijn eigen almachtige arm. Het eerste punt daarvan dan, het verlorene zal ik zoeken. In het beeld van een verloren schaap, daar ligt iets dat op een bijzondere wijze gepast en eigen is aan een arm, dwalend, zwervend kind van God. Van alle dieren is het schaap in hoge mate het onnozelste. Het is gewoonlijk geen dartelheid, maar onnozelheid die het op een dwaalspoor brengt. Vaak zwerft het af en raakt het verloren door louter dwaasheid. Doch nu komt de moeilijkheid. Hoe zal het dan weer thuiskomen? De hond, de os, ja, zelfs het varken kan zijn weg huiswaarts vinden. Maar het schaap heeft nog de reukzin van de hond, nog de schranderheid van het varken. Als het dwaalt, dan verdwaalt het ook volkomen. Maar het dwaalt zelden zonder dat het in het een of ander onheil geraakt. De tanden van de hond, de slagtanden van het zwijn beschermen deze, maar het schaap is volkomen weerloos. Ieder dier keert zich tegen hem. Behoeven we ver te gaan om het vergelijk te vinden? Wie is er zo dwaas en onnozel aangaande zijn hoogste belangen als een kind van God? Wie is er zo geneigd tot dwalen? Wie is het zo onmogelijk terug te keren? Wie staat er bloot aan wel duizend vijanden? Wie is er zo weerloos tegen hen allen? En inderdaad, een schaap kan ver afdwalen. Ik durf niet te zeggen hoe ver, hoe langer ik leef, hoe meer ik zie en ken van de boosheden van mijn eigen hart. Des te voorzichtiger zou ik zijn in het beperken hoe ver het af kan zwerven. Maar het zal nooit afzwerven buiten de grenzen der verbondsliefde. Het zal nooit uit de armen der genade vallen in de hel. Het zal nooit buiten het oog en buiten de hand geraken van de goede herder. Want hij heeft een doordringend oog en een uitgestrekte hand, een lange en een sterke arm. Maar hij zegt, het verlorene zal ik zoeken. Bij de Heere is zoeken, vinden. De aardse herder die kan kijken en kijken en dat nog tevergeefs. Beneden, onder in de een of andere afgelegen bergkloof kan het schaap liggen. Maar het alziende oog van de hemelse herder bereikt de eenzaamste afgelegen plaats en één woord van hem spoort op. Het schaap kent de stem van de herder. Hij spreekt nooit tevergeefs. Hoe ver ze ook mogen zijn afgedwaald, één woord roept terug, want met al hun dwaasheid hebben zij het onderscheidende kenmerk van een schaap, de liefde van de herder. En daarom, als hij spreekt, dan druipt dit in het hart en voert dit hen terug. Aldus vindt hij zijn arme verloren schaap, hij legt het op zijn schouder en hij brengt het verheugd huiswaarts, verminkt en gehavend als het mogen zijn. Jammerlijk geschramd door de doornen, bloedend uit kop en ledematen, zijn vacht verscheurd en bezoedeld, misschien de wodden van half afgerukt, maar toch nog levende, warm, hijgende, uitblazende, zich dicht aan de boezem drukkend van zijn almachtige verlosser. Welk een genade om een schaap te zijn, om één enkele blijk te hebben tot de slachtschapen te behoren. Eén korrel genade te bezitten, soms zeg ik het honderdste deel van een korrel, wat een onuitsprekelijke genade. O, leven te bezitten in de ziel, soms kan het erg in verval geraakt zijn, heel erg in verval, door een vonk van het leven Gods in de boezem te bezitten. De wereld kan het niet kopen en de wereld kan het niet vernietigen. Beschouw uzelf niet als verloren, omdat u aan alle kanten verzocht wordt. Wanhoop is één van de bolwerken van Satan. Zijn eerste oogmerk om u af te trekken en u dan te vertellen dat er geen hoop meer is, opdat hij door u in de wanhoop te storten, u in grotere diepte der zonde kan werpen. Het tweede punt is, en het weggedrevene zal ik wederbrengen. Satan handelt niet met allen gelijk, hij is iemand met een academische vorming. Hij weet zijn ieders gestel en aanleg, hij spande niet dezelfde strik voor Petrus en voor David, nog werkte hij op dezelfde wijze in Salomo en Jona. Voor sommigen is hij een slang en voor anderen een leeuw, voor deze mensen verzoeker, voor die een beschuldiger. Hij doet de ogen van David ontvlammen en hij doet het hart van Hiskia opzwellen. Hij zet Asaf op gladde plaatsen en hij doet Job en Jeremia de dag hunner geboorte vervloeken. Aldus verlokt hij sommigen tot boosheid en in de verbijstering hiervan geraken zij een tijd lang verloren. Anderen drijft hij weg. Dit doet hij soms door Gods lastelijke verdachtmakingen en inblazingen in te werpen, alsof hij ze hierdoor regelrecht tot zelfmoord of tot de wanhoop zou drijven. Zorgeloze zondaren verzoekt hij tot vermetelheid, doch waar hij ziet dat het een werk der genade begonnen is, daar verzoekt hij tot algehele wanhoop aan de zaligheid. Maar behalve deze verzoekingen van de vijand schijnen sommigen weggedreven te zijn, juist door de tederheid van hun conscientie. Hun gevoelens zijn zo intens en fijn besnaard. De zonde is met zulk een gewicht en kracht op hen gelicht, en ze zien en gevoelen zich zulke monsters van ongerechtigheid, dat het lijkt alsof juist de heiligheid en majesteit Gods hen uit zijn tegenwoordigheid wegdrijft. Ze durven nauwelijks te spreken uit vrees, dat ze verworpen en veroordeeld worden onder het woord, of te bidden uit vrees, dat ze zonde bij zonde zullen voegen. Aldus worden ze verdreven, juist door de majesteit Gods, door hun eigen bevatting van hem als een verterend vuur, en door de verschrikkingen van zijn heilige en rechtvaardige wet. Zo was het ook in oude tijden. De kinderen Israëls konden niet verdragen het geklank der bezuin te horen en de stem der woorden, zodat ze baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Die vurige berg werd rondom bepaald en aldus werden ze van het aangrenzende terrein weggedreven. Aldus, wanneer de wet ook in de conscientie komt met veroordeling, verdrijft dit de ziel. Zoals de schuld en toren Adam verdreef van de stem zich tussen de bomen van de hof te verbergen, zo verdrijft een gevoel van schuld en toren de ziel uit de tegenwoordigheid Gods. Maar buiten hetgeen plaatsvindt in het eerste werk der genade in de ziel, zelfs later, vaak in de volgende trappen, zal een gevoel van schuld vanwege het vallen in de een of de andere zonde, of die op enerlei wijze de conscientie verwond en bezoedeld heeft, de ziel van God wegdrijven. Gevoelig onder haar schuld en schande vreest de ziel tot hem te naderen, en door weg te blijven maakt ze de zaak nog erger en maakt ze de breuk nog moeilijker te genezen. Soms werken deze angsten zo krachtig dat ze er iemand bijna toe brengen zelfs zijn belijdenis op te geven. Hij spreekt tot zichzelf: ik kan niet onder het volk Gods komen, ze zouden mij mijden als ze wisten wie ik was. Ik moet de waarheid niet gaan horen, want ik zal alleen mijn eigen vonnis horen. En daarom deed ik er beter aan om weg te blijven. Nog zal ik ooit weer mijn mond openen over de godsdienst, vrezende dat ik tot de hypocrieten behoor. Aldus worden ze verdreven, juist door hun twijfel en vrees, en door de gevoeligheid van hun conscientie. Maar de Heere heeft ook op deze het oog. Hij zegt: ik zal het wederbrengen. En dit toont aan dat ze zich vroeger verheugden in zijn troostrijke tegenwoordigheid, dat ze omhelst geweest zijn in de armen der genade, dat ze aan de boezem der liefde gedrukt geweest zijn, maar ze werden verdreven. De schuld, verzoeking, Satan, twijfel en vrees hadden hen verdreven van de tent des tabernakels. Evenwel de belofte die luidt: het weggedrevene zal ik wederbrengen. Maar hoe? Door niets anders dan door een gevoel van genade, niet door afkeurende blikken, maar door toelachingen. Ik trok ze, spreekt de Heere, met mensenzelen. Dat wil zeggen met de tedere gevoelens die liggen opgebonden in het menselijke hart, met koorden der liefde. U kunt donderen, u kunt bliksemen, u kunt de zweep nemen en een arme afwijker afranselen. U kunt hem nooit naar huis ranselen. Hij moet getrokken worden door genade, door de goede tierenheid Gods die tot bekering leidt. Hoe werd Petrus teruggebracht? Door die blik waarmee de Jezus hem aanzag toen hij stond in de zaal van de hoge priester. Die blik van liefde, vermengd met verwijt. En dit was hetgeen Petrus naar buiten deed gaan, bitterlijk wenende. Een afkeurende blik zou hem tot wanhoop hebben gedreven en zou hem zich hebben doen hangen aan de zijde van Judas. Maar die blik van verwijt, gemengd met liefde, verwonde en heelde, vervulde het hart en de ogen met de diepste smart en het grootste verdriet. En goot toch zulk een helende balsem in zijn treurende ziel, dat toen Jezus uit de dood was opgestaan en hem door zijn engel een bijzondere boodschap zond, dat hij hem wederom zou zien in Galilea, hij in de zee sprong om hem te ontmoeten, toen hij stond aan de kust van het meer van Tiberias. Zonder die blik en zonder die boodschap zou hij eerder uit zelfverwijt naar de bodem zijn gesprongen, dan naar de kant te springen uit liefde en genegenheid. Op deze wijze werd de arme verdreven Petrus weer teruggebracht, en aldus werd door de stem der vergeving ook de arme verdreven David weer teruggebracht. Maar de Heere zal gedachten denken, dat hij de verstotene niet van zich verstootte. De derde belofte: en het gebrokene zal ik verbinden. Sommigen in de kudde waren dan gebroken, gebroken naar de ademhaling, naar het lichaam en naar het gestel. Sommigen zijn gebroken naar de ademhaling, astmatisch en de gehele dag door hoestende niet in staat te trekken en bij iedere stap liggende, met hijgende bekken, met jagende flanken. Er zijn geestelijke astma-leiders en leiders aan winterse hoest onder het huisgezin des heren. Arme, zwakke schapen die geen stap kunnen verzetten zonder te zuchten of te kermen, hijgende bij de geringste beweging en wegstervende bij het opgaan van iedere kleine heuvel. Anderen zijn gebroken naar het lichaam. Ze zijn van een steile rotswand afgegleden en hebben een poot gebroken. En ongetwijfeld zijn er veel meer die naar het lichaam gebroken zijn dan u bekend is. Niet iedereen toont zijn gebroken been. Vele arme kinderen Gods hebben hun verborgen struikelingen gehad, die al hun beenderen hebben gebroken, hetgeen evenwel alleen aan God en aan henzelf bekend is. Wie is er die niet in meerdere of in mindere mate schuldig staat aan struikelingen met het oog, met de tong, met de hand, de voet, het oor of het hart? Soms breekt dit de arm, zodat deze niet wordt opgeheven zoals dat behoort in het gebed, en is, omdat hij verlamd is, niet in staat de zonen Gods te omhelzen. Soms het been, zodat hij niet vaardig is de loopbaan te lopen die ons is voorgesteld. Weer anderen zijn gebroken naar het gestel. Ziekte en een kwaal hebben hen geleidelijk van hun natuurlijke kracht beroofd. Hun wijsheid gebroken, hun eigen gerechtigheid, hun kracht, hun voornemens, hun valse hoop, hun schepsels godsdienst, zodat het gehele hoofd krank is en het gehele hart mat. Maar de Heere spreekt: het gebrokene zal ik verbinden. Hij zwachtelt die zwakker borst en heel te snakkende, hijgende longen. Hij zet op een vriendelijke wijze het gebroken been en hecht het op een stevige wijze aan een. Het zal niet zijn als met menig ledemaat dat de dokter zet daarna altijd een kreupelbeen, maar het zal sterker zijn dan tevoren. En hij herstelt het gebroken gestel door de balsem Gileads, zodat de ziel haar jeugd vernieuwt als een arens. Maar behalve een gebroken ademhaling, lichaam en gestel, heeft Gods volk gebroken harten. En een gebroken en berouwvol hart is in de ogen Gods van een grote waardij. Niemand dan hij, die dat hart geschapen heeft, die kan het eerst verbreken en het vervolgens verbinden. Maar hij kan dit beide doen op een afdoende wijze. Op deze mens ziet God, want hij heeft beloofd te zien op hem die arm is en verslagen van geest en die voor zijn woord beeft. En bij hem woont hij, want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maak de geest der nederigen en opdat ik levend maak het hart der verbrijzelden. En waar de Heere woont, daar verbindt hij. Maar dezelfde slag die hun hart verbreekt, breekt vaak hun vertrouwen. Zo ondervond David dat. Dezelfde psalm die spreekt: de offeranden Gods zijn een gebroken geest, doet de bidder ook zuchten: verwerp mij niet van uw aangezicht. Wellicht was er een tijd dat ze met vertrouwen konden spreken van hetgeen God voor hun ziel gedaan had, en dat ze zelfs met het hart geloofden dat de Heere hen lief had en zich voor hen overgegeven had. Maar dit waarachtig vertrouwen, want er is een waarachtig evenals een vals vertrouwen, wordt vaak op zo'n droevige wijze verbroken dat ze dit vertrouwen niet weer bijeengaren kunnen. Maar de Heere heeft beloofd het gebrokene te verbinden, en dit kan hij doen door één blik, één woord, één toelachting, één uitstraling van zijn tegenwoordigheid en genade. Ieder been dat van één is en ieder gewricht komt nu weer op zijn plaats. En het geheel is dan zo stevig rondom bezwachteld met liefde, opdat het even sterk of sterker is dan tevoren. Soms bent u komen horen, wellicht met nauwelijks enige hoop in uw ziel. U bent zo geslagen door de zonde en door de Satan, en u bent op zulke plaatsen terechtgekomen, dat u gevreesd hebt en beducht bent geweest, of dat er wel een vonkje genade in u was. En evenwel, als alles volkomen voorbij scheen en u ten einde raad was, toen werd er volkomen onverwachts een regel van een psalmvers, of een woord uitgesproken in het gebed, of iets in de preek in uw ziel gebracht, en dit kwam met zo'n overstelpende kracht, dat zelfs uw hart binnenin u smolt. Dit was het gebrokene te verbinden, en het vertrouwen dat tevoren als een ontwrichte ledemaat was, of een ontwrichte voet, niet in staat om enige last of druk te dragen, springt op, gelijk Naftali, als een losgelaten hinde. Dan de vierde belofte. Het kranke zal ik sterken. Bijzondere ziekten vereisen bijzondere geneesmiddelen. Maar hier is een algemeen geneesmiddel, een geneesmiddel voor het gezin. De Heere heeft niet alleen sterke geneesmiddelen voor hopeloze ziekten, maar in de goddelijke medicijnkast heeft Hij zijn versterkende en opwekkende middelen. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, roept de bruid, want ik ben krank van liefde. Ze was in een bezwijming en had een opwekkend middel nodig om haar te genezen. Zo kan een arme, bezwijkende ziel het gepredikte evangelie komen horen, of hij kan zijn Bijbel openen en zeggen, wat is er hier voor mij? Als ik enige diepgaande bevinding hoor beschrijven die mij als te diepgaande schijnt af te snijden, en als ik grote openbaringen hoor verhandelen, dan snijdt mij dat als te hooggaande af. Aldus lijk ik een vreemd bestaan te leiden, een bijzonder vreemd schepsel te zijn, dat nog in de laagte kan komen, nog in de hoogte, dat nog kan wegzinken, nog opklimmen. Wel, u bent ziek. U bent als iemand in een ziekenhuis, lijdende aan een ziekte, welke alle doktoren bezighoudt. En tenslotte zegt er een, die bekwamer is dan zijn broeders, het is helemaal geen bijzondere kwaal, maar die man, zoals velen van onze patiënten in Londen, is lijdende aan ondervoeding, stervende van pure uitputting. Hij heeft er behoefte aan dat hem beter bloed wordt gegeven. Hij moet wat goed vlees hebben, wijn en biefstuk en een dieet om zijn krachten te herstellen en om nieuwe levenskrachten aan zijn lichaam te schenken. Op deze wijze handelt de grote medicijnmeester Jehovah Ropi. Het kranke zal ik sterken. Het bloed en de gerechtigheid van Jezus, dat vlees dat waarlijk spijze is en het bloed dat waarlijk drank is, wordt geschonken aan de uitgehongerde ellendige om hem te doen herleven, als met een hemels opwekkend middel. Er is balsem in Gilead, er is een medicijnmeester al daar. Naar die balsem en naar die medicijnmeester zoeken zonde zieke zielen. Als u waarlijk krank bent, kunt u erop rekenen dat er een geneesmiddel is in de familiekast. Het is nog niet ontdekt, tenminste u kunt het nog niet ontdekt hebben. Maar er is een lade en in die lade is er een ontwerp bedacht door die oneindige wijsheid en samengesteld door de eeuwige liefde. Het is waarlijk een geneesmiddel zoals geen geleerde dokter van de school der fariseeën ooit heeft voorgeschreven, of dat een apothekersdeskundige naar zijn eigen idee ooit heeft samengesteld. Doch het is het juiste middel, precies de zaak waar het om gaat. En als die lade geopend wordt en het ontwerp eruit genomen wordt en u neemt dit, dan zult u met David in staat zijn met blijdschap des harten te spreken. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Maar ik ga het over tot het tweede deel van ons onderwerp, waar de Heere zijn geliefde huisgezin laat, de schapen van zijn weide en de kudde van zijn hand, om een erg droevige en een treffende uitspraak te doen. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen, ik zal ze weiden met oordeel. Harde woorden. Een harde boodschap. Ik ken nauwelijks een hardere boodschap, het gehele woord van God door. Want zie op die beide karakters die de Heere dreigt te verdelgen. Het zijn de vette en de sterke. Iemand kan dit beide zijn, ofschoon zeer, zeer consequent, godsdienstig, zeer godsdienstig in de gewone zin des woords. Laten we daarom wat dieper op de zaak ingaan en de geestelijke strekking daarvan onderzoeken. Eén zaak is erg duidelijk, dat de personen waarover hier gesproken wordt als vet en sterk, niet bezocht zijn door enige kwaal. Als ze dit al waren, dan zou dit spoedig het vet van hun beenderen verteren. Ze verkeren in een erg gezonde, goede gezondheid, en de reden is dat ze niet lijden aan een uitterende ziekte. Is dit niet een beschrijving van velen, van een te groot aantal in de belijdende kerk van Christus? Zeker, zeggen ze, we zijn niet zulke erg grote zondaars, en zo het hart al slecht mogen zijn, dan willen wij hierover niet gesproken hebben. Maar als deze personen een ernstige ziekte hadden, dan zouden ze erg verheugd zijn dat de verschijnselen van die ziekte beschreven werden. En als ze dag aan dag vermagerden en langzaamaan zouden wegkwijnen, dan zouden ze de oorzaak willen weten of het voortvloeide uit een tering, of uit het zieke lever, of uit de een of andere inwendige ziekte. Als een kind van God aldus zijn kracht en lichaam voelt verzwakken, en hij versmacht in zijn ongerechtigheden, zoals de schrift ervan spreekt, laat dan de fariseeën net zo lang spreken als ze dat willen. Hij hoort gaarne de ziekte blootleggen zoals hij deze voelt. Maar het vette en het sterke kan het gezicht van die bezoeking niet verdragen. Ze zijn als gezonde mensen die de zalen van een ziekenhuis binnengaan. O, wat doet hen dit onpasselijk worden? Hier is iemand met een absces, daar ligt een arme vrouw met kanker, hier ligt een ellendige die zijn longen uithoest, daar ligt weer een ander in de zwaarste doodsstrijd. Wat is iedere aanblik en elke reuk toch weer zinwekkend? En zo is het ook in godsdienstige zin. De volmaakte, de flinke, de vette en de sterke zijn nooit graag bij de zieke, de teringlijder en de kankerpatiënt. Maar de Heere zegt dat hij het vette zal verdelgen. Voor hen bestaat er geen belofte of genade, geen genadige mededeling dat de Heere hen wil zoeken, hen wil terugvoeren, verbinden of hen zal sterken. Ze hebben er geen behoefte aan, ze zijn er goed aan toe, ze zijn vet en sterk, ze hebben nog pijn, nog bekommernis, ze hebben daarom geen geneesmiddel nodig van de medicijnmeester. Maar harde arbeid, die zal het vet weren. Waar zult u een landarbeider aantreffen die erg zwaarlijvig is? Waar zult u, om nog wat dieper af te dalen, een afgebeuld paard aantreffen dat goed in zijn vet en in zijn vlees zit? Zo is het ook in de genade. Het zwoegen met verzoekingen doet heel wat zwaar werk door man tegen man te strijden tegen het vlees en tegen de Satan. En u zult vaststellen dat uw vlees erdoor zal wegkwijnen. Hieruit kunnen we derhalve opmaken dat het volk tegen wie het wee wordt uitgesproken niet veel weet van hartewerk, noch van geestelijke conflicten, vrij van ziekte en moeite, de twee grote oorzaken waardoor het vlees wegteert, hun ogen uitpuilen uit het vet, en ze hebben rimpelen gemaakt om de weekdarmen. Maar er is ook het sterke. De zodanigen zijn die, welke niets kennen van hun eigen verdorvenheid en verzondigheid. Wat heb ik met de zonde te doen? De zonde? Ik kan deze van mij afhouden. Ik kan deze met een geweldige slag ineens neervellen. Zodanig is de geest, zo niet de taal, van velen. Wat betreft Satan, zijn verzoekingen, die vrezen zijn niet. Twijfels en vrees, die hebben ze kilometers achter zich gelaten. Dit is een ruime grond om zich te legeren. Velen die elkaar bitterlijk vervloeken slaan hun tenten op de grond van vertrouwen in het schepsel. De papist, de fariseer, de antinomiaan hebben hier allen ruimte voor hun kunstgrepen. Welnu, ik zeg niet dat zelfs een kind van God niet een tijd lang verward kan worden in deze strik, want we zijn arme dwazen, de beste van ons, en we zijn allen afgeweken op het een of het andere zijpad. Maar als iemand jaren achtereen vet en sterk kan voortgaan, onbekend met ziekte, zonde, droefheid, geen ondersteuning nodig hebbend van een hemelse arm, geen geneesmiddel van een almachtige medicijnmeester, dan heeft God in dit deel van de schrift een erg hard woord tegen hem opgelegd. Het vette en het sterke zal ik verdelgen. En hoe? Door ze af te snijden, door ze met één slag naar de hel te zenden? Nee, want als hij dit deed, dan zou Londen meteen ontvolkt zijn. Het zou gelijken op Lissabon na de aardbeving. Als de Heere iedere vermetele ellendeling, iedere goddeloze zondaar in het bedrijven van de zonde zou neervellen, dan zou de wereldstad een puinhoop zijn. Ja, wat meer is, ik weet niet hoeveel lijken wij niet in deze kerk zouden hebben. Maar de Heere heeft andere middelen voor het uitoefenen van wraak. Hij zegt, ik zal ze wijden. Wat? De Heere ze wijden? Ja, dat zal hij. Ik zal ze wijden. Met wijsheid? Nee. Met genade? Nee. Met het lichaam van Christus? Nee. Met evangeliebelofte? Nee. Ik zal ze wijden met... En welk een verschrikkelijk woord volgt er nu? Met oordeel. Ik zal ze verlaten. Dat is de betekenis ervan. De wijze dan waarop de Heere het vette en het sterke verdelgt, is ze over te geven aan hun eigen misleidingen, aan hun eigen dwalingen, aan hun eigen dwaasheden. En dit rechtvaardig. God verzoekt niet tot en is niet de werker van de zonde, maar zoals hij rechtvaardig het hart van Farao verhardde, zo wijdt hij deze op een rechtvaardige wijze met oordeel, louter, door ze in een weg van soevereine rechtvaardigheid de maat van hun eigen ongerechtigheid te laten volmaken en ze te laten wandelen naar de inbeeldingen van hun eigen boze hart. Welnu, wanneer wordt iemand gewijd met oordeel? Als hij onbereikbaar is voor alle vermaning, buiten het bereik van alle berispingen, van alle waarschuwing, als hij opzettelijk de dwaling omhelst en er zich mee voedt, als hij zich in zijn eigen misleidingen inkapselt, een leugen in zijn rechterhand houdt en ze zich daarin verheugt. We kunnen nauwelijks geloven dat er iemand is die zulk een groot inzicht, een grote kennis beleidt, die tot die mate van vermetelheid te vertrouwen is gekomen, dat deze geen conscientiebeteugeling heeft, geen berouw vanwege het verleden, geen vrees voor de toekomst, geen schuldbelijdenis, geen smeking, geen gebed, geen verlangen naar een geopenbaarde zegen en genade, maar die tevreden is met een godsdienstige gedaante, verwikkeld in beschouwingen zonder de kracht, en opgesloten in het dogma, zonder de zoete toepassing van de waarheid Gods aan de ziel. Toch kunt u erop rekenen dat er velen, ja, heel veel zijn, zowel in de stad als op het platteland, predikanten en kerkvolk, wie de Heere aldus voedt met oordeel, en overgevende aan hun eigen oogmerken en verkeerde voorstellingen, niet de moeite nemen de sluier af te nemen, maar hen overlatende zich rustig neer te zetten in het geloven van een leugen, of in een beschouwend geloof, en op de belijdenis van de waarheid. Onderzoek uzelf aan welke kant van de streep u staat, als u eerlijk zou willen zijn in uw eigen conscientie. U bent een belijder van de waarheid, naar ik veronderstel, door uw komen tot deze plaats. Nu moet u in uw ziel heel goed weten of u bij tijden hongert naar voedsel, rusteloos, verloren, weggedreven, gebroken en krank zijt. Welnu, als er enige zodanige bevinding in uw hart ligt, dan behoren u al deze zoete beloften toe. Ze zijn voor u, waarlijk voor u, de Heere die ze geschonken heeft, zal ze zekerlijk vervullen. Maar er is aanleiding, overvloedige aanleiding, voor een heilige bezorgdheid om te weten aan welke kant van de streep dat wij staan. Misschien bent u één van het vette en het sterke, en niet één van het kranke of het gebrokene of het weggedrevene. U kunt de bevinding missen, het zij van droefheid of van blijdschap, van moeite of van verlossing. Of wat nog erger is, u kunt op een verborgen wijze het beproefde en geoefende huisgezin Gods verachten. Maar o, welk een genade om zielsbevindelijk wat te kennen van de bitterheid van de zonde, de boosheid van het hart en van de openbaringen van Jezus. Het slechtste van alles is om geen bevinding te hebben en geen verlangen daarnaar, maar om voldaan te zijn met die tijdelijke en zinnelijke zaken die vergankelijk zijn, of met de kennis der waarheid, zonder de kracht, met de gedaante, zonder het wezen. Amen. Deze preek werd u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.